Welkom bij de Zendingspodcast. Verhalen van het zendingsveld ter bemoediging voor iedereen. Uw host voor vandaag, Martin.
Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast. Deze keer gaan we het hebben over het zendingsveld als snelkookpan. En voordat wij beginnen, we hebben een gast vandaag, Erik ten Hollander. Erik, welkom helemaal in het verre Polen.
Dankjewel, Martin.
Hey Erik, jij hebt een boek geschreven.
Dat klopt.
Ja, en in mijn verre verleden las ik wel meer boeken. Snuf de Hond, nou, moet je ook kennen natuurlijk. De Olijke Tweeling, die las mijn vrouw, die had ik nog even gevraagd. Wat voor boeken leest zij nou? De Olijke Tweeling. De Chameleon, Kasteelromans, we kennen het allemaal wel. Maar uiteindelijk was ik er wel klaar mee met dat soort boeken, moet ik eerlijk zeggen. Want ze waren wel, ze waren idyllisch, het waren avonturen. Maar als ik ouder werd, dan kreeg ik toch wel een beetje door van, wat er in die boeken staat van Snuf de Hond, is wel zeer idyllisch. En of dat nou helemaal waar is, laat staan de Kasteelroman. Met die Snuf de Hond was ik op een gegeven moment wel klaar mee, want de werkelijkheid is anders. Gaan we naar de Bijbel kijken. Dat is ook niet echt een aaneenschakeling van winnaarverhalen.
Nee.
Er komen ook wel strijd. Soms is het echt keihard, complete veldslagen, alles erop en eraan. Maar als je dat snapt, dan snap je ook dat uiteindelijk de overwinning die je dan weer in Openbaringen ziet, dat het echt een overwinning is.
Ja.
En dan snap je ook echt Gods grote plan. Maar waar we eerlijk zijn, de Bijbel is ook vol met moeilijke strijd, al dan niet letterlijk of geestelijk. En Erik heeft een boek geschreven, dat heet Zendeling aan de Zijderoute. En daar staat prachtig onder een aangrijpend verhaal dat je voortdurend aan het denken zet. Nou, dat doet het boek wel. Dat is goed geluk. Gefeliciteerd, Erik.
Mooi. Goed te horen.
Zendeling aan de Zijderoute. Even gewoon een introotje. Wie ben je? Wat doe je?
Mijn naam is Erik, getrouwd met Tamar. Op dit moment werkzaam in Nederland in de ICT. Maar een hele tijd geleden alweer in de jaren 90 van de vorige eeuw alweer een aantal jaren op het zendingsveld actief geweest. In Oezbekistan, in Centraal-Azië.
In alle eerlijkheid, welke gek gaat er naar Oezbekistan? Alle landen met die eindigen op een stand, daar krijg ik altijd kriebels bij. Hoe kom je daar?
Meestal is de eerste vraag die mensen mij stellen een hele andere vraag. Waar ligt het?
Oh ja, dat is ook een goeie.
Mijn kinderen krijgen wel eens de vraag, wat is het?
Oh, dat is wel heel ver weg.
Het was toen, in de jaren 90, wij zijn in 1994 vertrokken daarheen. Dan moesten we die vraag steeds weer beantwoorden aan mensen.
Ja.
En je zou verwachten, nu we 25 tot 30 jaar verder zijn, dat dat anders is. Maar het is niet anders. Het is nog steeds een ontzettend onbekende regio in deze wereld.
Ja. Even voor een sfeerbeeldje. Net wat ik zeg, alle landen die eindigen op een stan, die zitten bij mij altijd wel in een bepaalde hoek, zeg maar.
Ja.
Qua sfeerbeeld. Melk, suiker, kun je dat daar gewoon kopen toen de tijd? Of is dat ingewikkeld?
Melk was niet te krijgen, suiker was niet te krijgen, meel was niet te krijgen, boter was niet te krijgen, kaas was niet te krijgen.
Klinkt als een gezellig land.
We hadden gewoon honger de eerste maanden.
Wauw.
We hadden naar aanleiding van al die zendingsboeken die we gelezen hadden, ontzettend goed voorbereid, dachten wij.
Ja.
Tientallen boeken gelezen, tientallen verhalen gehoord van zendelingen. Met andere jongelui samen een zogenaamde zendingsgroep gevormd waar we elke keer over zending praten.
Ja.
En toen kwamen we daar. Het was er toch allemaal heel anders dan we dachten.
Ja, maar de boeken die je had gelezen, gewoon pure nieuwsgierigheid, waren dat zendingsboeken in de trant van Snuf de Hond en het kwam allemaal goed en het was zo fantastisch? Of wat waren dat voor boeken?
Heel veel zendingsboeken die ik las. En ik zou ze zo weer lezen hoor. Niks dan respect voor de schrijvers. Ik ben blij dat al die mensen boeken hebben geschreven. Ik heb er heel veel van geleerd. Het heeft me gemotiveerd, me in de richting gezet. En in al die boeken ervaren de mensen een roeping. Ze horen Gods roepstem in het leven op een of andere manier. Ze gaan naar het land waarvan ze denken dat ze daar mogen gaan werken in dienst van de Heer. Ze komen daar grote moeilijkheden tegen. En die worden op een gegeven moment overwonnen. En het eindigt dan meestal toch wel met een heel mooi resultaat. Hè? In de zin dat daar een gemeente gesticht wordt. Mensen tot geloof komen. een Bijbel vertaald wordt. En ik denk wel eens, veel mensen gaan een boek schrijven als ze uiteindelijk iets goeds, iets moois bereikt hebben. Maar we hebben zelf geobserveerd dat heel veel zendelingen dat stadium niet bereiken. Dat het echt bikkelen en ploeteren is. Ploegen op de rotsen. En sommige mensen branden daarbij op. Zoals bij ons ook wel een beetje.
Ja, als je gaat kijken naar onze praktijk. Een van de dingen die wij op draaien aan deze kant is een retreat voor zendelingen. Nou, die retreat is er niet voor zweetvoeden. Die mensen komen echt op bezoek omdat het even niet zo goed gaat. En dat komt vaker voor dan dat we wel eens denken. Mm-hmm. Het zendingsveld is best wel... Het is best wel bikkelen.
Ja.
Wij zeggen vaak het is zendingswerk. Het is geen zendingshobby. Mm-hmm. Het is geen zendingsvrije tijdsbesteding of zo. Het is echt wel werk.
Ja.
En ga je dan kijken Genesis 3, hè, daar hebben we die appel of die banaan gegeten. Mm-hmm. Daar staat zo mooi dat we in het zweet des aanschijns, ach jongens, wat een woord, zullen werken. Nou, dat zweten doe je wel op het zendingsveld.
Ja.
Dat stukje eerlijkheid, dat mag ik wel, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, mooi dat je Genesis 3 aanhaalt. Wat er ook staat is dat het resultaat van het werk zal zijn doornen en disteren.
Ja.
En het gebied waar wij gewerkt hebben, Oezbekistan, Centraal-Azië, en dan ook in het zuiden van het land, een droge provincie. Water is altijd een probleem. Elk stukje land wat niet bevloeid werd, als daar iets groeide, dan waren er doorn en distelen.
Nou, dat
is zo'n beeld wat ik altijd met mij meedraag van het land daar. Maar dan zijn er van die plekken die bevloeid worden door mensen en daar groeit alles wat je maar wilt. Niet die banaan, maar wel de granaatappelen en de meloenen.
Ja, die las ik dan ook weer vanuit het oude communisme weer van die plannen om het hele land te laten bevloeien. Maar ja, dat heeft dan aan de andere kant van het land weer giga consequenties, want daar groeit dan weer niks.
Ja,
ja.
Zeker. Absoluut. Ja. Grote onderdachte projecten.
Ja.
En dan heb je nog een aspect. Hè? Ja, precies. En dat is de staatsvorm daar die gewoon zo'n druk op dat land legde. Ik had het er vanochtend nog met een vriend over. Dat tot 2016 eigenlijk in dat land altijd een soort lode lucht hing. Ik ken iemand anders die heeft een tijdje in Afrika gewoond en een tijdje in Oezbekistan. Toevallig in de stad waar wij ook gewoond hebben. En die zei, wonen in Afrika is 10 keer makkelijker dan in Oezbekistan. En ja, ja. Ik kan dat niet controleren. Ik weet ook niet of het zal ook niet altijd waar zijn. Maar dit zijn zijn woorden. En dat raakte mij. Het gaf een stukje erkenning. Van, het was ook niet makkelijk. Hè. En die druk die daar hing van zo'n overheid die altijd controleert wat je doet. Die altijd maar weer mensen op je afstuurt. Informanten, verklikkers. En op een gegeven moment weet je niet meer wie een echte vriend is en wie eigenlijk een verklikker is. En ieder mens ga je met een soort wantrouwen tegemoet.
Ja.
En dat is niet de houding die je als zendeling wilt hebben. Je wilt daar een blijde boodschap brengen. Je houdt van die mensen. Je wilt houden van de mensen. En tegelijkertijd merk je dat je op je hoede bent.
Ja, ja, dat moet je ook doen. Laten we eerlijk zijn. De opvolger van de KGB is volgens mij de SNG.
Ja.
Die is wel actief. Dus ja, daar op straat gaan staan met een vrolijke banner. Jezus houdt van jou. Nou, wat zou er gebeuren als je dat zou doen?
Dat is je laatste dag in het land.
Ja, dan word je eruit gekegeld.
Tot 2016. Ja. De situatie is enorm verbeterd. Hè?
Ja, voor de mensen thuis. Ik kwam een stukje tegen in het boek. Over een bepaald gebied waar jullie op een gegeven moment gewerkt hebben. Er waren 5 op de 2 miljoen mensen waren gisteren.
Ja.
Nou ja, dan is er wel wat te doen. Laten we het heel voorzichtig uitdrukken.
Ja.
Maar ja, dat zegt ook wel iets over hoe het daar toen in ieder geval werkt.
En dat wilde ook heel graag, hè? Want we zijn begonnen aan het begin van het boek, vertel ik dat ook, in de hoofdstad. Dat waren, hoe oud, 25 jaar, 26 jaar of zo. Je begint in de hoofdstad waar de rest van het team zit, de andere zendingswerkers, je collega's, best wel behoorlijk wat mensen die allemaal met hetzelfde doel kwamen, 100, 150 mensen. Ja, dat gaf ons ook een stuk onrust van wat doen we hier met 150 mensen op een kluitje? Genoeg te doen, daar niet van, maar dan kijk je naar de kaart en dan zie je in het zuiden, daar is een provincie met 2 miljoen mensen, daar is een provincie met 1,5 miljoen mensen. In de ene 5 christenen misschien, voor zover we weten, in de andere wisten we van geen 1 christen. En uiteindelijk horen we toch die roepstem om daar naartoe te gaan. En we mochten erheen gaan van onze organisatie, als we met genoeg mensen waren, met 4 mensen, vond ik allemaal maar lastig, die regels. Kom op, laten we gaan. achteraf zie ik de wijsheid ervan in. Het was een heel goed dat ze dat zeiden, dat we in ieder geval met vier zouden zijn.
Ja, ja, ik heb het ook wel gehad hoor, dat je denkt, je organisatie X of Y heeft regels. Maar, wat moet ik daar dan mee? Weet je wel, dat is zo koppig ben ik dan ook alweer. Of kunnen we dan gewoon niet starten? Maar in alle eerlijkheid, ja, vaak hebben ze er wel over nagedacht. Ze hebben er ook wel wat meer ervaring mee.
Zo is het.
Maar dat ik het dan direct snap, dat is dan weer een ander vraagstuk. Ja. Ja, die is heel herkenbaar. Ja.
Exact.
Ja, ja, dat is denk ik wel het leuke. Wij draaien al een poosje zending en dan zijn er zoveel dingen dat je denkt van, oh ja, klopt. Ja, inderdaad, zo werkt het. Ja. Oef. Het is ook aan de andere kant, ik zou zo graag willen dat heel veel mensen dit boek zouden lezen voordat ze überhaupt weggaan. Want dan zouden wij het aan deze kant een stukje rustiger krijgen, denk ik.
Ja, nou, dat hoop ik ook. Ik vind het mooi dat je dat zegt trouwens, Martin. Dat raakt me ook wel. Ik heb het boek echt, zoals ik al zei, voor mezelf geschreven oorspronkelijk. Als een stuk reflectie en verwerking. Daarna in een laag gelegd en er niet meer naar gekeken. Totdat 2 jaar geleden mijn kinderen ervan hoorden. Die zeiden van, papa, dat willen we lezen. Ik zei, nou, oké, dat kan. Maar ik wil het wel eventjes een beetje corrigeren op taal en zo. Nou, dat is meteen een heel groot project geworden. Met de uitgever samen, Stichting People International, de zendingsorganisatie. En dat is het boek geworden wat er nu ligt. En ik werd op een gegeven moment heel erg gemotiveerd om het boek uit te gaan geven. Juist om beginnende, aankomende zendelingen ook tools in handen te geven. Van, misschien kan je wat leren van ons, of in ieder geval leren hoe je het niet moet doen.
Ja.
Ook leren hoe het is op het zendingsveld. Heel graag wil ik die inzichten ook delen. Tegelijkertijd ook voor mensen die op het zendingsveld zitten een stukje herkenning bieden. En voor mensen die om wat voor reden ook hebben moeten terugkeren, een stukje troost geven.
Ja.
En ja, uiteindelijk laat het boek ook zien, maar misschien komen we daar straks nog op, hè, dat als mensen moeten stoppen, dat God ook wel doorgaat met zijn werk. En,
ja.
Dat hebben we ook gezien. Ja,
ja, lijkt me sowieso net wat je zegt, als ik een beetje de sfeer lees, hè, hoe het land eruit ziet. Deze vond ik ook mooi. Het vliegveld waar jullie aankomen was een uitgeleefde, smerige, betonnen nachtmerrie. Het overblijfsel van mislukte communistische dromen.
Oh ja.
Alles was kapot, vies en lelijk. Ja, welkom op het zendingsveld. Oh.
Ik had al die mooie boeken gelezen van Isabel Kuhn en James Fraser, die in van die idyllische oerwouden komen in Zuidwest-China met prachtige watervallen en bergen. En dan zie je daartussen die communistische zooi. Ja.
Ja, succes. Ja, ja, dat. Ja. Maar ja, aan de andere kant, net wat we zeiden, 5 op de 2 miljoen. Ja, er is genoeg te doen.
Ja.
En als je met God die kant op moet gaan, dan moet je gaan. Zo simpel is het ook nog een keer.
Dan moet je gaan.
Maar ja, makkelijk nee. Ja, spannend verhaal. Ik kan niet anders zeggen. Je hebt daarvoor, ik kwam ook nog wat dingetjes tegen. Want op zichzelf, hè, als je gaat kijken. Daarvoor, wat kom ik daarvoor ook alweer tegen? Jullie waren daarvoor ook wel aardig actief, moet ik eerlijk zeggen. Ik zag Amsterdam Jeugd met opdracht, Turkije, briefwisselingprojecten, Egypte, Tunesië, Marokko, Mission 8790. Tamar heeft nog in een project als je vrouw, die heeft nog in een project in de migrantenwijk van de Franse stad gezeten. Ja. Die heeft nog, even kijken hoor, moslimgemeenschap Indonesië heeft ze nog gehad.
Oh ja. Ja.
Van, nou, dan heb je toch een redelijke, met z'n tweetjes, jij samen met je vrouw, je toch een redelijke voorgeschiedenis, daar moet je toch wel wat ja, daar moet ik wel tik in hebben gehad, denk ik.
Zeker, dat was goed hoor, al die voorbereidingen te doen. Dus ik zou aankomende zendelingen ook zeker adviseren dat soort dingen te doen. En ik denk tegenwoordig heb je ook heel veel tools die wij niet hadden, zoals het internet. Heel veel informatie kunt vinden natuurlijk. En ook al met mensen kennis kunt maken die in andere landen zitten via videoverbindingen. Ik weet nog dat ik op, wanneer was dat, 1993, 94, in de Rijksuniversiteit Leiden gezocht heb naar boeken over Centraal-Azië. Het was de enige plek waar ik een paar boeken kon vinden. Van stoffige geleerden, bijna onleesbare boeken in het Duits of Engels. Er was gewoon bijna niets. Het was totaal onbekend, dat gebied ook. Dus al hadden we ons beter willen voorbereiden, dan weet ik eerlijk niet hoe we dat hadden kunnen doen. De Sovjet-Unie was net 3 jaar geleden daarvoor opgehouden te bestaan. Toen, net als nu trouwens, maar toen nog veel meer. Er was bijna niemand in Europa of in het Westen die in Oezbekistan of Centraal-Azië geweest was. En er gingen nog wel eens mensen naar Moskou of naar Sint-Petersburg, Leningrad toen. Maar Centraal-Azië, we wisten amper waar het lag, dat het bestond.
Nee, mijn vrouw heeft gewerkt in, ook voor een zendingsclub in Siberië.
Mm-hmm.
Nou, dat is nog een paar kilometertjes verder.
Ja,
daar komt bijna niemand.
Nee.
Het is een behoorlijk onontgonnen gebied. En de cultuur is zo gruwelijk anders.
Ja,
wij zeggen altijd... laat ik het zo zeggen, ik hoop dat God mij niet roept om naar een land met stand te gaan. Want als het wel gebeurt, nou, dat moet ik gaan. Zo eerlijk ben ik ook over. Maar er zijn dingen waarvan ik denk van, poeh. Helemaal als echtpaar, hè? Laten we eerlijk zijn.
Ja. Nou, ja,
als echtpaar mag... krijg je nog een keer een extra dynamiek bij.
Ja. Misschien mag ik een paar dingen over zeggen. De bewoners van de landen die op stan eindigen, die houden niet zo van de uitdrukking stan.
Okay.
Die hebben dan het idee dat alles een beetje over één kam geschoren wordt. En ik vind het ook wel terecht dat ze daar niet zo van houden, hoor. Want het verschil tussen Kazachstan en Oezbekistan en Turkmenistan is enorm. Je hebt ook nog Afghanistan, daar willen ze al helemaal niet vergeleken mee worden. En terecht. En je hebt ook nog Pakistan natuurlijk. En in hun taal zijn ook landen als Turkije, Hongarije en Griekenland eindigen ook op stand trouwens. Dat betekent gewoon land. Maar goed, dat is semantiek. Wat wou ik erover zeggen? Dat het niet meer te vergelijken is nu. We zijn de afgelopen 2 jaar ook in Oezbekistan geweest. Het is zo'n prettig land geworden in zoveel opzichten.
Mooi, ja.
In onze tijd, je noemde al hoe we aankwamen op het vliegveld, wat een ellende daar was. Elke keer als we op het vliegveld kwamen, als we het land ingingen of uitgingen, werd je zo eindeloos getreiterd door de officials, door de douane, door, ik weet niet, allemaal mensen met andere uniformen. Ze deden zo hun best om problemen te vinden met je visum. Of het nu was omdat ze gewoon xenofoob waren, vreemdelingen haatten, of dat het was omdat ze hoopten een steekpenning te krijgen. Ik weet het allemaal niet.
Ja.
Het was altijd een nachtmerrie. Als je nu komt, komen diezelfde mensen met die petten naar je toe en die vragen of ze je koffer mogen dragen. In het Engels.
Wat een verschil, hè?
Ja, het is zo'n verschil. Het land heeft zijn armen wijd geopend voor toeristen, voor gasten, voor mensen die daar willen werken. Het is enorm veranderd.
Ja, dat is mooi.
Ja.
Ja, weet je, als je dan kijkt, denk ik, jullie hebben moeten zaaien op best wel, best wel harde grond, zeg maar. Nou, in je boek staat uiteindelijk ook iets hoe het daar nu loopt. Ja, dan hebben jullie best wel veel moeten zaaien. Het lijkt me ontzettend moeilijk om ermee om te gaan. Ik zaai veel, maar wat zie ik daar dan van?
Ja.
Die lijkt me heel ingewikkeld.
Ja.
Maar wat een zegen is het dan als je jaren later in ieder geval nog ergens een antwoord kunt zien van, er is echt wel iets gebeurd.
Zeker, ja.
Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Want jullie hebben hier helemaal de chief chaff lopen zaaien daar. Hoe ga je daarmee om? Je zaait wel, maar je ziet soms niets. Hoe handel je dat?
Nou, om heel eerlijk te zijn, denk ik dat het in het begin we hebben 1 jaar in de hoofdstad gezeten. We hebben 3 jaar in het zuiden, in die totaal onbereikte provincie gewerkt. We waren soms al hartstikke blij als we überhaupt aan zaaien toekwamen.
Ja.
Dat gaf al voldoening. Die vrucht, die oogst, daar dachten we nog niet eens aan. We anticipeerden er wel op, hoor, in onze strategie, in ons teambeleid. Maar we waren al zo blij als we überhaupt een keer konden zaaien. Eigenlijk waren we, als we nu terugkijken naar die 3 jaar dat we daar in het zuiden gezeten hebben, hebben we eigenlijk vooral de tijd daar besteed om... Iemand gebruikte de term kwartiermakers, iemand in ons netwerk. Jullie waren kwartiermakers. Wij hebben daar, mijn vrouw en ik waren de eerste 2 die er aankwamen. We moesten met 4 mensen, maar die anderen die kwamen om allerlei redenen niet. Dan kregen we weer eentje hepatitis. Dan had er weer iemand, vervelend genoeg hoor, een postnatale depressie.
Ja.
Het kwam er niet van de grond. We zijn bezig geweest die jaren om daar een team uiteindelijk neer te zetten. Woningen te krijgen, realiseren, telefoonverbinding, want er was nog geen internet. En toen dat er was, hadden we een telefoonverbinding nodig, zo'n modem, weet je wel, zo'n krakend modem.
Ja, mooi.
Want het eerste jaar duurde deed de post 6 weken over om bij ons te komen en 6 weken terug. Het werd allemaal op de man of op de vrouw meegenomen. Kortom, we hebben nog niet eens zo heel veel gezaaid. Wat we gedaan hebben is verkend. en de grond een beetje bewerkt en een beetje scratching the surface. Maar dat heeft wel onze taak mogen zijn. En het was pittig, het was zwaar. En uiteindelijk moesten we ook terugkeren omdat we gewoon uitgeput waren. In ieder geval mijn vrouw. Ik had zelf heel graag nog langer gebleven. Ja. Maar je hebt samen een roeping, dus als we terug moeten is dat ook samen. En hoe mooi is het dat toen wij vertrokken dat het team volwassen was en stond. En daar nog jaren heeft kunnen werken. Totdat uiteindelijk iedereen het land uitgezet is door de overheid.
Ja, ik zag een vergelijking in jullie boek staan waarin iemand zegt dat jullie een soort van in Johannes de Doper rol hadden.
Ja.
Die ging er ook voor aan.
Ja, dat was jaren later toen ik nog een keer terugging. In 2011. Ja. Alle werkers, alle buitenlanders waren het land uitgezet. Er was niemand meer voor zover wij weten. En in 2011 heb ik toen geprobeerd. Hè, dus 13 jaar na onze zendingstijd om weer het land in te komen. En ik ben naar die stad gegaan waar we gewerkt hebben. En ik had gehoord dat er een groepje gelovigen ontstaan was. En ik heb hen bezocht. Nou, ik heb daar urenlang alleen maar met kippenvel gezeten en met tranen in mijn ogen. Dat je denkt van, we hebben daar zo geploet het. En nu zit je in een huiskamer met mannen en vrouwen die Jezus hebben leren kennen in hun leven. En daarover getuigen. En niet kunnen ophouden met verhalen vertellen hoe hun leven veranderd is en hoe blij ze zijn. En iemand was als voorganger aangesteld. En ik heb nog steeds contact met die man. Vanochtend nog. In die stad. En die zei van, jullie waren als de mensen die hun uiteindelijk tot geloof hebben gebracht, zeg maar, voor zover dat mensenwerk is. Zij waren als Jezus, dat waren onze teamgenoten. En jullie, Erik, Tamar, jullie waren als Johannes de Doper. Ja. Nou, ik ging terug naar mijn hotel in de taxi en ik had echt gewoon een traan in mijn ogen en een brok in mijn keel. Ja. Dus je denkt van, het was allemaal niet voor niks.
Ja, ja, ik bedenk wel eens. Ja, we hebben ook wel eens van die periodes aan deze kant. Dat je denkt, ach jongen, saai als een dolle, maar er gebeurt helemaal niks. Wat zou het mooi zijn als we 10 jaar, als we in een teletijdmachine zouden kunnen stappen. En als over 10 jaar zouden kunnen kijken. Wat zou dat heel veel energie geven nu vandaag. Nu het vandaag misschien wel heel erg zwaar is.
Ja.
Aan de andere kant denk ik ook wel eens. Ja, we zingen in de kerk nog wel eens een keer dat liedje. Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Mm-hmm.
Nou, stel je dan echt je vertrouwen op de Heer mijn God? Of is het alleen het liedje?
Ja.
En dan komt het er wel op aan.
Ja, absoluut. Helemaal waar wat je zegt.
Ja, maar ja, is dat makkelijk? Nee.
Ja.
Maar dan wordt theorie wordt dan wel in 1 keer praktijk.
Ja, en dan is het leven geen snuftehond. Hè?
Nee, absoluut niet. Nee, en die eerlijkheid. Nou goed, dit is een zendingspodcast, hè, dus dit is primair voor zendelingen, zendelingen in spe. Nou, ik denk dat we daar met z'n allen wel eens. Nou, daar mogen we best wel eerlijk over zijn. Het leven is niet Snuf de Hond.
Nee.
Alhoewel ik Snuf de Hond een heel leuk boek vond om te lezen.
Absoluut. Ja, toen mijn dochter een jaar of 10 was, toen. Die las ontzettend veel. Die zat met AVI lezen, ook boven haar niveau. Die las het ene boek naar de andere, stiekem in bed met een lampje. Je kent het misschien wel. En op de dag, ik weet nog waar we in de auto waren, toen vroeg ze mij van papa, waarom is bij de A en B boeken loopt alles goed af? En de C boeken misschien ook nog wel, maar als je dan boeken meer voor volwassenen leest, dan gebeuren allemaal hele vervelende dingen.
Ja.
En ik dacht, joh, wat een vraag. Ik zou er ook echt even over nadenken. Op een gegeven moment toen kwam ik op een antwoord, en ik weet niet of dat juist het antwoord is, maar ik zei van, misschien moet je als kinderen eerst leren hoe de wereld bedoeld is. Hoe de dingen goed gaan, hoe mensen met elkaar horen om te gaan. En als je dat geleerd hebt, dan weet je wat goed is, wat kwaad is. En dan ben je klaar om ook kennis te maken met de wereld zoals die echt is.
Ja, dat is wel een goeie. Wow, wat een goede gedachte is vandaag. Wow, zo leer ik ook nog een keer wat. Ja, leuk.
Ja, en dat hebben we geleerd in allerlei opzichten. Hè. We noemden natuurlijk al het communisme, de verdenking die voortdurend achter je aankomt. We noemden al de schaarste aan artikelen. De waterproblemen hebben we nog niet over gehad. In het zuiden van het land is droog. 3 keer per dag een uurtje water in de winter. Zomers soms 2 keer per dag een uurtje. 2 keer per dag een half uurtje. Soms slaan ze een dag over. En af en toe gebeurde dat we 2 weken geen water kregen vanuit de stad. En dan maak je je voorraad op, want je zorgt dat je een voorraad hebt. En je bent zuinig met water. Je trekt de wc niet door. warst af met druppeltjes. En ja, toen gebeurde het een keer dat we wekenlang geen water hadden. En ja, ja. Reed de gemeente met tankauto's door de stad. En dan kon je aan het einde van de straat met emmertjes water halen. En opeens komt dat liedje in je op. Twee emmertjes water halen. En opeens valt dat op zijn plek van oh. Dat zo ging het. Dat. En natuurlijk twee emmers, want anders loop je scheef. Dat is praktisch. Ja. En dan denk je van ja, zo leefden onze grootouders. Of,
ja.
En je gaat terug, je gaat 100 jaar terug in de tijd. En je leeft net als de mensen. En het maakt niet uit hoeveel geld je hebt. We hadden niet zo heel veel van Nederlandse begrippen. Maar vergeleken met de lokale mensen waren we stinkend rijk. Maar we hadden precies dezelfde problemen als de lokale mensen. En ja, dat maakte eigenlijk alles moeilijk. Hè? Zelfs een eenvoudige maaltijd bereiden was al gedoe. En als de stroom weer 4 uur lang uitviel, dan maakte je koelkast niet open, want je wilde de kou erin houden. En zo was er eigenlijk altijd wat. Elke dag had je dit soort belevenissen. De meest bizarre belevenissen. Ja, een cake maken in de oven. Ja, dan viel de gasdruk weg terwijl die halverwege was. Okay. Niets ja, ging zoals je hoopt dat het zou gaan.
Nee, ik denk dat dat wel eens. Ik denk dat dat ook wel eens onder. Nou, het ligt er een beetje aan waar je zit, denk ik. Wij zitten in Polen. In dit jaar prima, relatief makkelijk land. Maar toch, er is geen dag zonder druk. Ja. Er is geen dag die gaat zoals we gepland hadden. Op een of andere manier staat altijd aan. Ik weet niet of dat, was dat voor jullie ook zo of niet?
Ja, er staat altijd aan. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Je merkt dat de lokale mensen heel gelaten zijn, hè? Dat er zo weinig controle is over hun leven, dat ze hun schouders ophalen. Oh, er is geen stroom. En, het lijkt alsof ze het bijna niet opmerken. En er zit ook een stukje vanuit de islam, zit daar ook in. Hè? Ja, goh, hè, Allah beschikt het zo. Dus het is allemaal zijn wil. Maar er zit ook iets in van de mensen zijn niet in staat om hun situatie te verbeteren, omdat hè, het systeem het niet toelaat.
Nee. Ja, maar dat gaat kunnen we wel van leren hoor. Ik zeg, vertrouwen we echt op God of zeggen we alleen alsof?
Ja.
Nou, het is wel een volledige overgave.
Ik denk dat viel, denk ik, heel erg op in de westerse wereld in de coronatijd. Hè? Dat we opeens tot de schok, tot de conclusie kwamen dat we niet alles in ons leven kunnen maken zoals we dat willen. Dat zijn we misschien een beetje gaan geloven in de westerse wereld. Dat we alles kunnen oplossen met onze know-how, met onze kennis. En we hebben natuurlijk ontzettend veel vaardigheden, ontzettend veel bereikt. Maar toen bleek opeens dat het zomaar uit handen genomen werd.
Ja, nou ja, en dat heb je dan op zo'n zendingsveld iedere dag in een factor 100.
Ja.
Nou ja, als iemand dus zegt, god, die coronatijd vond ik niet zo'n leuke tijd. Nou, dan weet ik nog een leuk land voor je. Daar kun je dan heen. Daar heb je dan dat gevoel en dan iedere dag keer 100.
Ja.
En ik denk dat we daar wel, ik denk dat we daar wel eens wat te makkelijk over nadenken. Mm-hmm. Die druk en dat altijd aan zijn is voor ons echt wel een dingetje. Wat we aan deze kant wel eens zeggen, ieder jaar worden we 5 jaar ouder.
Ja.
Maar godzijdank zijn we gezegend dat we ook de resultaten zien van 10 jaar.
Ja.
Maar ja, het kost wel 5 jaar. Ieder jaar worden we wel echt 5 jaar ouder door die continue druk.
Ja.
Niets werkt normaal.
Ja. Tropenjaren noemden ze dat vroeger. Hè? Dan kreeg je dan dubbel betaald. Als je bij een internationaal bedrijf werkte, dan ging je vroeg met pensioen.
Ja, na dat pensioen, dan moet ik maar zien of ik het haal. Daar ben ik heel eerlijk over.
Ja.
Wij zeggen wel eens, God vraagt jou of jij voor God wilt leven. Dat betekent wel dat je ook een heilig reukoffer voor God moet zijn. Ja. Dat betekent wel dat je als reukoffer brand je wel op, als in zijnde naar boven.
Ja.
Dat kost je wel wat.
Ja.
En de balans tussen opbranden naar boven en afbranden, die is heel dun.
Mm-hmm.
En er is niets mis mee om op te branden voor God, als zijnde naar boven als reukoffer. Maar als het afbranden wordt, bliksem, dan heet toch wel een probleem.
Ja.
Maar die grens is flinterdun.
Ja. Ja.
Dat vergeten we wel eens. Konden jullie het een beetje van jullie afpraten? Want volgens mij hadden jullie in het begin helemaal geen team. Dus veel succes ermee. Ja. En daar zit je dan met z'n tweetjes. Hoe deed je dat überhaupt? Was dat überhaupt mogelijk?
Toen op het veld.
Ja.
mijn hoop is door het boek, zeg maar, wat ik al zei, dat andere mensen daarvan ook wat kunnen leren, hoe je dingen beter kan doen en beter niets kan doen. En ik denk een van de dingen waar wij niet goed in waren, was eerlijk zijn tegenover onszelf. Je noemt al terecht, denk ik, Martin, dat God ons niet altijd tot een makkelijke taak roept. En wij kunnen er ook voor kiezen om zijn roepstem te volgen, om iets moeilijks te doen, om zelfs een opoffering te plegen, zelfs in het extreemste geval het offer van je leven. De fout die wij maakten is dat wij deden alsof de offers die wij brachten geen offers waren. Oh ja. Misschien moet ik het op een andere manier zeggen, alsof dat wij niet voor onszelf durfden toe te geven dat we dingen echt moeilijk vonden.
Ja, dat is ook een ingewikkelde.
Ja, bagatelliseerden en er dan een beetje weglachten of het gingen rationaliseren. Van, oh, er is geen water. Toch een soort attitude, een soort houding van, dit houden we vol. We moeten het niet te hard benoemen, want dan wordt het te waar. En wat we het meest hebben moeten leren, pas eigenlijk toen we weer terug waren in Nederland, is eerlijk zijn over jezelf. Je mag een opoffering maken in dienst van God, maar zeg niet dat het geen opoffering is. En dat hebben mijn vrouw en ik allebei moeten leren.
Ja, dat is ingewikkeld hoor.
En allebei om verschillende, zeker, allebei om verschillende redenen. Van, dat, ja, heeft natuurlijk te maken met wie je bent, hoe je opgegroeid bent, hoe je opgevoed bent. En, ja. Het is op zich allemaal prima gegaan. Maar het eerlijk zijn over gevoel was niet iets wat we heel goed geleerd hebben. En wanneer je eerlijk bent over je gevoel, van dit vind ik moeilijk, maar ik ga het toch doen. Ja, dat is krachtig uiteindelijk. Ja.
Want als je, ja, ik denk dat ik het krachtige vind van het boek. Mm-hmm. Hij is bruut eerlijk. Schuurt bij tijd wel als schuurpapier zandkorreltje 80, geloof ik. Zodat het bij de gamma hangt. Maar dan praat je er wel over. Ja. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. Nou, die we daar in ieder geval van kunnen leren. Wees eerlijk over, nou, hoe gaat het met je?
Absoluut.
En als achterban ook gewoon eens opbellen. Mm-hmm. En gewoon de eerlijke vraag stellen. Hoe gaat het nou echt met je? En als ze dan een... Nou ja, ik zou bijna willen zeggen, als ze dan een ontwijkend antwoord geven. Als in, ja, gaat goed. Dan zou ik toch willen uitdagen om de vraag nog een keer te stellen. Mm-hmm. Van hoe gaat het nou echt met je?
Ja, ik zou eigenlijk iedereen die de zending gaat willen adviseren om naast een thuisstandcomité ook iemand te vragen. Als je een stel bent, een stel. Als je een man bent, een vriend. Als je een vrouw bent, een vriendin. Die als enige taak heeft om tussen de regels door te gaan lezen en luisteren.
Ja. Ja. Ja, dat hebben we aan deze kant ook. Als we onze nieuwsbrieven schrijven, dan kunnen we een hele hoop niet schrijven. Ja. Want dat is zo ver van je bedshow in Nederland. Al zouden we het schrijven, ze zouden het niet snappen. En ja, dat tussen de regels doorlezen is absoluut een ding. Maar daar ook altijd mensen uit van, probeer tussen die regels door te lezen. Want we zeggen een hele hoop niet.
Een hele hoop niet. Ik las pas, vond ik een stapel nieuwsbrieven van onszelf aan ons thuisfront. En ook een stuk correspondentie. Concreet aan een bepaalde persoon in onze thuisfrontcommissie. En ik las dat terug, mijn eigen schrijfsels van toen. En ik ergerde me kapot aan mezelf. Ik dacht, wat een populair verhaal. Terwijl het eigenlijk heel loodzwaar was op dat moment. En dan schrijf ik een beetje popie-hopie over allerlei dingen die gebeuren. En waarom? Ik kan niet bedenken van waarom deed ik dat? Geen idee. Nee, ik kwam er niet in op.
Leggen we ons die druk... Gewoon even een theorie, of die waar is even vraag nummer 2. Maar ik hoor nog wel eens letterlijk, kunnen jullie wat komen vertellen over jullie zendingswerk? Want we zouden graag de succesverhalen willen horen. Mm-hmm. Ja, dan leggen we ons elkaar als mede-christenen, mm-hmm. als thuisfront en als zendelingen, leggen we ons elkaar op een of andere manier een rare druk op. Ja. Ik vind, joh, doe dat nou niet. Vraag gewoon, kunnen jullie iets vertellen hoe het echt met jullie gaat?
Ja.
En als daar succesverhalen tussen zitten, nou, willen we die graag horen.
Ja.
Maar als die er niet zijn, willen we die ook graag horen.
Het mooiste is het echte verhaal, denk ik altijd. Hè? Want daar kunnen mensen zich in herkennen. En bij ons is dat nooit gebeurd, dat onze kerk of andere mensen hebben gevraagd concreet om succesverhalen. Okay. Maar misschien hebben we ons dat zelf wijs. Ja, op een gegeven moment kan het ook zijn dat je aan een ander een verwachting toeschrijft die zelf niet geuit heeft, maar waarvan je denkt dat die er wel is.
Ja, dat kan prima. Ja.
En ja, ik denk wel dat het heel belangrijk is voor de kerk, voor de achterban, om te bedenken dat zendelingen geen supermensen zijn, dat dat niet de hoogste sport is in toewijding. Ik kwam een quote tegen van de week, toegeschreven aan ene Jim Elliot, ik weet niet wie dat is, die zei: "Missionaries are very human folks, just doing what they are asked. Simply a bunch of nobodies trying to exalt somebody. Just a bunch of nobodies trying to exalt somebody." Gewoon een aantal hele gewone mensen die iemand willen verhogen door wat ze doen. En kijk, elke christen heeft van God een hoge roeping om Jezus te volgen in het dagelijks leven. En voor sommigen is dat in een ander land. En voor anderen is dat hier, gewoon in je werk. En met elkaar als kerk hebben we de totale roeping om alle volkeren te bereiken met het evangelie en hen tot discipelen te maken. En daarvoor worden sommigen uitgezonden en anderen niet.
Ja, ik zag er een mooi stukje van in het boek van wat Tamer op een gegeven moment schreef, helemaal aan het eind.
Mm-hmm. In haar nawoord.
Een ander belangrijk inzicht dat Tamer had opgedaan is dat het wandelen met God zoveel leuker is dan het leven met de ambities de perfecte zendeling te willen zijn. Tamer is ook gewoon een mens, even gewoon en even speciaal als ieder ander. Laat ik het zo stellen, Tamer is zijn geliefde kind en de luisteraar dus ook.
Zeker weten.
En nou, kwam er wat op Tamar de pad en komt er wat op Tamar de pad, dan pakt ze het op, want ze weet ook dat God er altijd bij is.
Ja.
En denk van, ja, we zijn zendeling. Ja, oké. Okay. Ja. Als het goed is, is iedereen dat.
Ja en nee. Ja.
Ja, en nee.
Die uitspraak hoor ik ook wel. We zijn eigenlijk allemaal zendelingen en dan kom ik ook altijd wel weer een beetje in opstand. Want dan denk ik van, als je het verschil helemaal uitvlakt, dan doe je ook geen recht aan de zendelingen. De zendelingen zijn geen betere mensen. Ze zijn niet per se meer toegewijd. Ja, misschien ook wel, omdat ze gaan, ik weet het niet. Maar dat even terzijde. Maar zendelingen die moeten wel heel veel opgeven hier, wat de mensen in Nederland niet doen. Hè? We konden soms bij een begrafenis van een oma, konden er niet bij zijn. Je mist de jubilea. Kinderen die geboren worden, die zie je als ze al bijna aan hun rijbewijs toe zijn. Nou, dat is overdreven, maar hè, een tijd later. En de mensen die dan zeggen, ja, we zijn allemaal zendelingen, maar die hebben die problemen niet. Dus je maakt wel degelijk een opoffering.
Ik denk dat mag ook gezien worden. Ja en nee. Ik denk als we allemaal echt zendeling zouden zijn, dan betalen we allemaal best wel een prijs.
Ja.
Helaas is het in de praktijk zo dat we dat niet allemaal zijn. En dus betalen we ook niet allemaal een prijs. En die vind ik wel eens confronterend. Want dat betekent ook, als ik naar mijn eigen verleden kijk, had ik ook jarenlang, ik betaalde absoluut geen prijs.
Ja.
Ik vond wel dat ik christen was. Maar als ik nu achteraf kijk, denk van het signaal dat ik geen prijs betaalde, had dus eigenlijk ook voor mij een signaal moeten zijn.
Ja.
Was ik dan wel bezig met zending?
Ja.
Vraagteken. Maar die achteraf vind ik die wel eens confronterend voor mezelf.
Ja.
Ik vind, ja, nu betalen we, nu we hier zijn, best een hoge prijs. Net wat ik zeg, ieder jaar worden we 5 jaar ouder.
Mm-hmm.
En dan hebben we het nog geen eens over de centen en of ik mijn pensioen wil halen. Maar we doen het met heel veel liefde en met heel veel plezier en we genieten er iedere dag van. Want we zijn zo blij dat we die prijs kunnen betalen.
Ja.
Maar ja, wow. Het is wel een prijs, maar het is ook wel heel confronterend. Wat heb ik in het verleden gedaan dan?
Ja.
Toen maakte ik me druk of ik een rode auto zou kopen of een blauwe.
Mm-hmm.
Totaal onbelangrijk, want het was toen mijn grootste probleem. En ik vond mezelf ook gisteren.
Ja.
Ik van, Martin. Dat doet pijn, achteraf gezien.
Mm-hmm.
En dan doet de prijs die we nu betalen, doet ook pijn. Maar die doet toch minder pijn op een of andere manier. Ik kan dit verantwoorden aan God.
Ja.
Ik kan tegen God zeggen, ja, het heeft me 5 jaar gekost. Maar ik ben heilig opgebrand voor u.
Ja. Ik denk, je krijgt er iets voor terug, hè? Wat je zegt, ondanks dat het soms zwaar is of loodzwaar, het doet iets in je hart. Ik kan de woorden vaak moeilijk vinden, maar het idee dat je deel bent van het grotere plan van God en daarin mag dienen en gebruikt mag worden door hem, met alle lek en gebrek. Ja, maar dat is ook heel bijzonder. Het geeft ook zo'n betekenis ook aan je leven. Ja. En dat hij je verwaardigt om in zijn dienst te mogen dienen en werken. En andere mensen te mogen zegenen, dat vooral. Wanneer je ziet dat andere mensen gezegend worden door het werk dat jij mag doen.
Ja die is absoluut, die snap ik nog steeds niet. God had iedereen kunnen vragen om hier naartoe te gaan. Maar ja, volgens mij is iedereen beter in wat ik doe dan wat ik doe. En toch heeft hij ons gevraagd. Nou, dat vind ik waanzinnig. Ja. Met al mijn gebreken en met... Ja, toch heeft hij het gedaan. Ja. Snap ik nog steeds niet. Ben ik nog steeds over aan het dubben, zeg maar. Ja, dus dat. Hey, voor jullie, hè. En heb ik gezegd, voor iedere zendeling of zendeling in space, is dit eigenlijk absoluut een must. Koop dat boek en lees hem. Hij is ruw als schuurkorreltje 80. Aan de andere kant laat hij ook zien dat God absoluut wel een plan had.
Ja.
Maar laat hij ook wel weer de worsteling zien. Hoe ga je er dan mee om als je dat dan niet ziet? Mm-hmm. En hoe zit het dan met jouw vertrouwen? Voor jullie. Jullie zijn uiteindelijk... Nou, uiteindelijk moesten jullie stoppen. Het hield op, zeg maar.
Klopt.
Niet onder de meest... Nou ja, menselijk gezien fantastische omstandigheden. Ja. Nu zijn jullie inmiddels zoveel jaar verder.
Ja.
Kunnen jullie het als koppel nu wel zien? Dat je denkt van nou, ja, als ik nu de hele optelsom maak... Zit je dan nu wel netto op een plus?
Ja, ik denk het wel. En dat is natuurlijk niet altijd zo in het leven. Dus het is echt een enorme genade dat we mogen zien dat het feit dat we daar de grond bewerkt hebben en wat zaadjes gezaaid hebben. De anderen zijn ermee verder gegaan. En het is opgekomen. En we genieten van de oogst. En dan denken we, hè, mijn vrouw en ik, we waren in oktober nog. Dan zeggen we tegen elkaar van, wat geweldig. Ja, Gods trouw. Dat hij verder gegaan is waar wij omvielen. Het is niet voor niks geweest.
Ja, ja. Mooi.
Ja, en die pijn is het zijn littekens. En een litteken, dat is geen wond meer. Het is een gesloten wond. Maar soms trekt hij een beetje en het ziet er niet zo mooi uit. Maar als je naar kijkt, dan denk je van, oh ja, daar hebben we het voor gedaan.
Ja, ja. Dan kun je genieten van je littekens.
Ja, precies. En dat kleine groepje van wat er eigenlijk ontstaan is van zo'n 10 christenen die ik in 2011 bezocht. En die zijn we nu weer gaan bezoeken. In 2023, weer 12 jaar later. En dan komen we daar. En diezelfde voorganger die haalt ons af bij het treinstation. En we hebben gegeten met hem en zijn vrouw in een restaurant. En hij zegt, komen jullie naar de leidersbijeenkomst aanstaande maandag. Ik zeg, leidersbijeenkomst? Ik zeg, ja, we zijn dan met... 20 leiders bij elkaar, van de huisgroepen, van de vrouwengroep, van de jongerengroep. Ik zeg, hoeveel groepen zijn er? Hij zegt, ja, we zijn nu met 8 groepen van 30 mensen. Nou, dan krijg je echt de rillingen langs je ruggengraat. Mijn vrouw en ik, we zijn daarheen gegaan, naar die bijeenkomst. We hebben daar met z'n allen rond tafellaken gezeten, allemaal op de grond. En helemaal bordenvol met gerechten en fruit en lekker eten en praten met elkaar. Dan zie je al die prachtige mensen, hè? De meeste 20ers. Er zat één oude vrouw bij, maar die bleek dus nog jonger te zijn dan wij. Mensen daar, die vouderen wat sneller dan wij. Ja. We waren echt de oudste. En het was het eten een beetje klaar, er werd wat opgeruimd. En iemand pakte zijn gitaar en met elkaar worshipen in de Oezbeekse taal. En, nou, we konden natuurlijk geen opnames maken vanwege de veiligheid daar. Maar, oh, wat is dat bijzonder als je dat meemaakt. Ja, en daarna mocht ik iets delen. Ja, en ik mocht iets delen. Dat vond ik ook zo bijzonder dat ik... Kijk, je wil als westerling wil je niet een beetje daar de Mr. Know-it-all gaan uithangen. Maar hij had echt gevraagd van, wil je getuigenis geven en iets uit de Bijbel delen? Nou, dat vond ik echt wel eng. In de Oezbeekse taal, die was ik ook een beetje vergeten. Ik had er wel weer iets opgehaald. Dus ja, wat vertelt over hoe ons leven was in die stad. Hoe we daar gekomen zijn, hoe moeilijk dat was en... Hoe blij we zijn dat we nu mogen zien dat daar zo'n gemeente ontstaan is. En daar nog wat uit de Bijbel gedeeld. En na afloop heb ik nog met een paar mensen verder nagepraat. En die gaven allemaal aan van, wauw, we kunnen echt zien dat jullie het moeilijk hebben gehad. En we zijn zo dankbaar dat jullie naar deze woestijnstad gekomen zijn. Natuurlijk, vanuit het Westen moet dat nog moeilijker zijn. En het is voor ons al niet makkelijk om hier te leven. Dus we uiten gewoon een dankbaarheid en... Voor hun is het leven daar natuurlijk ook zwaar. En, nou, bij mijn vrouw stroomden de tranen al. En bij die Oezbeken stroomden de tranen toen ook. En het was eigenlijk voor het eerst ooit in ons hele leven dat we ons verhaal konden delen. Niet met allerlei lieve mensen in het Westen, in onze eigen kerk, maar met mensen van daar. Ja. En dat was zo bijzonder. Gewoon met mensen daar vanuit dat land waar we het allemaal voor deden. Dat je met hun je verhaal kon delen, je pijn, je strijd, je moeite. En hoe God erbij was. En ik denk dat raakte ook aan hun eigen levenspijn die zij daar hebben. Hun leven is daar echt moeilijk. Zeker voor hun nog.
Ja, en dan heb je een enorme getuigenis.
Ja, en het was zo'n verbondenheid die we met elkaar ervoeren. Het was gewoon helend. Ja. Voor hun en voor ons.
Ja, prachtig. Ja, mooi. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja, ja mooi. Ik zit even te denken, heb ik nog afbranders? Volgens mij niet. Heb jij nog afbranders, Erik, of niet?
Nou, als mensen het boek willen lezen, dan kan je gewoon naar de website gaan. Zendelingaandezijderoute.nl, als ik dat mag noemen, Martin. Gewoon aan elkaar geschreven, Zendeling aan de Zijderoute. Of Google anders even en bestel bij een willekeurige webshop. Als ik dat ook mag zeggen. Als ik dat ook mag zeggen, liever niet bij bol.com, want dan krijg je een hele kleine marge. Van twee dubbeltjes. Elke andere website is goed. En bij voorkeur Zendeling aan de Zijderoute of boekenbestellen.nl. Ja.
Hey, ik zet de link ook nog even in de omschrijving. Dan kunnen de mensen erop klikken.
Dankjewel, dat waardeer ik ze. Ja.
Het is, zoals gezegd, het is ruw, het is hard. Het schuurt echt enorm. Maar de overwinning staat aan het eind. En voor iedereen die er ook over nadenkt om iets met zending te doen, lees dit. Zorg ervoor dat het aan onze kant iets rustiger wordt. Want we hebben het veel te druk met de retreats. Dat is slecht nieuws. En voor iedereen die in het thuisfront zit, lees dit. Het zet je ook als thuisfront, denk ik, aan het denken. Nou, om ook eens wat vragen, wat diepere vragen te stellen aan de zendelingen die al actief zijn. Van, hoe gaat het echt met je? Ja, ik denk dat wel... Ja, en daarmee ronden we hem af. Voor de luisteraars thuis, dankjewel voor het luisteren. Like, subscribe, volg of abonneer. En graag tot een volgende keer. En voor Erik, dankjewel voor je open en eerlijkheid.
Heel graag gedaan. Dank je voor de mogelijkheid om hier wat te vertellen, Martin.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Meer informatie over ons werk en hoe u ons kunt helpen vindt u op stichtingemmy.nl.